Dames en heren, gezien de tijd zou ik willen voorstellen dat iedereen zijn plek inneemt en dat we snel doorgaan met de vergadering. Ik breng in agenda punt 8. Voor de eerste instantie zijn daar vragen over van de raadsleden aan het college. Geen vragen aan het college. Dan gaan wij... dan gaan we door naar de tweede ronde. Zijn er vragen voor de tweede ronde? Meneer Venema heeft een vraag voor de tweede ronde.
Dank u, voorzitter.
Meneer Venema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch even naar de basis. Wat is precies de rol van de gemeente in deze? Want als nog steeds beginnend raadslid mag je dan zeggen. Kan daar misschien even kort uitgelegd worden wat wij nou eigenlijk precies hiermee moeten? We stellen natuurlijk wat vast. Maar wat is onze expliciete rol in deze? En waarom is het ook dan zo? En we hebben eigenlijk een beetje ook een conclusie getrokken uit de stukken dat, ik weet niet of het helemaal klopt, richting college, dat het volgens het college niet wenselijk zou zijn dat nieuwe scholen zich vestigen in de krimpregio Achterhoek. Dat hebben we ergens tussen stukken goed kunnen lezen. En mijn linker buurman in dit geval knikt heftig. En dan is dus ook de vraag, waarom is het college van mening dat dat zo moet zijn?
Ja, vaak is er, als we eens schapen over Dam is, dan volgen we er meer.
Goed,
ik zie ook vragen ontstaan. Eens. Mevrouw Rutte.
Ja, ik had eindelijk, dank u meneer de voorzitter, ook dezelfde soort vraag van, houdt dat ook in dat er bijvoorbeeld geen islamitische school of een andere soort geloofschool erbij zou kunnen komen in de Achterhoek?
Dat was uw vraag. Dan gaan we door naar de heer Westerdiep.
Ja, in aansluiting op wat net werd gezegd over die nieuwe aanbieders. Er staat ergens een stuk, hoe kunnen nieuwe onderwijsaanbieders het onderwijsaanbod in gevaar brengen? Dat is mijn vraag. Ik zou juist zou zeggen van dat hierdoor het onderwijsaanbod juist groter wordt.
Ja, dat zijn de vragen voor de tweede ronde. Dat zijn feitelijk twee vragen aan het college.
Voorzitter, ik begin met de laatste vragen. Het staat inderdaad heel duidelijk in het BMW-advies ook. Er staat heel helder, om een nieuwe school te kunnen stichten, moet worden aangetoond dat er voldoende potentiële vraag is waarin de reeds gevestigde scholen niet voorzien. Scholenstichting wordt vanuit denominatief oogpunt beoordeeld. En dat betekent dat je moet aan kunnen tonen dat je zo'n specifieke richting hebt die aansluit bij de vraag die er op dat moment is. Dat betekent dat als er een islamitische school zich aanbiedt van wij willen graag openen en zij voldoen aan alle voorwaarden die de wet stelt, dat zij gewoon mogen beginnen, mits zij aan al die voorwaarden voldoen. Zo is bijvoorbeeld ook de Kleine Prins, de Vrije School, hier een jaar of, het is nu 2015, ik schat in een jaar of 12 geleden, 13 misschien, ook begonnen. Dat is een nieuwe richting. Je kunt aantonen dat de vraag is, ze moeten zoveel leerlingen ingeschreven hebben, enzovoort. Een heleboel, de inspectie moet komen kijken. Dat is best een hele operatie. Dat kan altijd, ook in een krimpgebied. Laat dat even heel erg helder zijn. Het is wel aan die kant wel wat lastiger, omdat dat altijd een verschraling van het huidige aanbod oplevert. Want de pool met kinderen wordt niet groter, eerder kleiner. Maar het is een wettelijk recht dat mensen onder bepaalde voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd, altijd een school kunnen stichten. Dat kunnen wij niet tegenhouden als gemeente. En dan wordt er gevraagd van, ja, wat is nou precies de bedoeling hiervan? U moet als raad, hebt u het wettelijk recht eigenlijk als hoeder van het openbaar onderwijs. Dat betekent dat elk schoolbestuur wat openbare scholen in zich heeft, toestemming van de raad nodig heeft op bepaalde besluiten die het bestuur neemt. Die kunnen alleen genomen worden als de raden van de gemeenten waarin zij een vestiging hebben, daar toestemming voor verlenen. Dat is bijvoorbeeld als je kijkt naar het primair openbaar onderwijs, zou dat zijn als een zelfstandige basisschool, dus geen dependance, zou sluiten of het bestuur zou het voorstel doen om een zelfstandige school te sluiten, moet de gemeenteraad daar altijd toestemming voor verlenen. Niet van een dependance, dat was bijvoorbeeld in Oostel het geval. Dat mag het schoolbestuur zelfstandig besluiten. Maar een zelfstandige school, dan moet u denken aan de school in de Huut. De Huut is ook een zelfstandige school. Dat is uw taak. In het voortgezet onderwijs is het inderdaad ook de hoeder van het openbaar onderwijs. Als Achterhoek VO zou zeggen, wij willen het Rietveld Lyceum sluiten, dan hebben ze denk ik een zware dobber aan de gemeenteraad, want dat betekent dat je een zelfstandige openbare school sluit. Hier is het zo dat er nu uitgebreid wordt met een school die een samenwerkingsschool is, waar andere gezindten is, en daar voorzien de statuten niet in. En dat is, daarom moet u, omdat dat een verandering is, een andere denominatie, is een zwaar woord, maar kun je het wel mee vergelijken, binnenkomt, moet u daarvoor uit uw rol van hoeder van het openbaar onderwijs de statuten wijzigen. Zeg ik het zo goed? Ja. Volgens mij heb ik zo de vragen beantwoord.
Dat denk ik ook, maar kijk even naar de raadsleden die de vraag gesteld hebben, of dat ook hun mening is. Ja? Geen aanvullende vragen? Dan constateer ik dat het stuk voldoende besproken is om door te geleiden naar de raad. Hamerstuk? Ja? Akkoord. Bij deze gaan we door naar agenda punt 9. Benoemen ledenraad toezicht Stichting IJsselgraaf. Ook daar de vraag, zijn er vragen voor de eerste ronde? Ja, CDA en VVD hebben vragen en D66. Begin ik met mevrouw Bouwens.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt aangegeven in het stuk dat er jaren ervaring met toezicht. Dat raad van toezicht jaren ervaring hebben met Stichting IJsselgraaf. Maar hoe onafhankelijk is deze raad van toezicht? Dat was mijn vraag.
Mevrouw Bulten, VVD.
Oh ja, dank je wel. In het stuk staat dat de eerste raad na aftreding binnen een half jaar moet zorgen voor een nieuwe raad. Ik denk dat moet zijn bij aantreding. Dat staat op pagina 2 onder 2. Dat was één vraag. En wij benoemen iets waarvan wij niet weten of ze voldoen aan het profiel. Er is een mooi profiel opgesteld. En de mensen hebben dus al...
U hebt de cv's gekregen.
Gisteren.
Oh, die heb ik niet gezien.
In de mail?
Ja. Die heb ik nog niet in de mail gehad.
Dan moet je inloggen.
Ja, oké. Okay. Sorry, dan is die vraag niet gesteld. Ja, die is... Die is wel gesteld, maar dan mag die gelijk weer geschrapt worden. En dan is er een rooster van aftreden gemaakt. Daarin gaan waarschijnlijk de mensen die vanuit de oude situatie binnen de nieuwe Raad van Toezicht komen, als eerste eruit. Ja, oké, prima. Dan was dat.
Ja, daarmee zijn al een paar vragen al onze stiekem een beetje beantwoord. Ja. De heer Venema, D66.
Ja, om het kort te houden, dat was inderdaad wat mevrouw Bulten net opmerkte. CV's en profielen was ook mijn vraag, maar ik begrijp dat het gisteren is toegezonden. Maar ik heb nog geen tijd gehad om daarnaar te kijken, dus dat snapt u dan ook wel in het verhaal. Expres gedaan, ja. En die onafhankelijkheid vind ik wel een punt. Dat kunt u daar misschien iets van verzeggen.
Dat zijn volgens mij dat weer twee vragen. De vraag over de onafhankelijkheid en de vraag over opvolging.
De onafhankelijkheid, ja, dat is natuurlijk altijd een subjectief criterium wat je per persoon kunt invullen. De ervaring die ik heb met deze mensen in het huidige bestuur en waarvoor gekozen is om deze drie te benoemen in de Raad van Toezicht. Hè. Dus u hebt al gezegd, het is goed dat er een Raad van Toezichtmodel komt. Denk ik dat het wel een goede is. Het zijn mensen die weten hoe het in elkaar zit. We hebben ook te maken, en ik denk dat dat toch wel een belangrijke is, ook voor mij persoonlijk, om deze route te volgen. Er zit een interim directeur-bestuurder. Daar moet een nieuwe komen, dus continuïteit is nu wel even heel erg belangrijk voor IJsselgraaf. Deze mensen hebben bewezen in het verleden Toen na de vorige crisis, om het zo maar eens te zeggen, gelukkig al een heleboel jaren achter ons. En IJsselgraaf, het ziet er goed uit. Dat zij continuïteit brengen, rust brengen en goed bestuur kunnen voeren. En vanuit dat denk ik dat zij zeer onafhankelijk ook die stap kunnen maken naar het Raad van Toezichtmodel. Een stapje terug kunnen doen. En ook juist het benoemen van een nieuwe directeur-bestuurder. En die brengen in zijn rol, past hun heel goed. Is mijn, maar goed, nogmaals, subjectief vanuit mijn beoordeling van de mensen die daar zitten. Dat is vraag 1. En vraag 2 was het rooster van aftreden. Het is zo dat er duidelijk staat, de eerste raad van toezicht heeft de opdracht om binnen een half jaar na aftreden, dus als er iemand aftreedt binnen de raad van toezicht, dan moet de raad van toezicht binnen een half jaar zorgen voor de bemensing van de raad van toezicht, die qua omvang voldoet aan statutaire vereisten van 5 tot 7 leden. Dus mocht er onverhoopt of via het rooster of onverhoopt tussentijds iemand aftreden, moet de Raad van Toezicht binnen een half jaar opnieuw bemensen en zorgen dat er minimaal 5 mensen in de Raad van Toezicht zitten. Zo is het bedoeld. En bij punt 4 ziet u dat inderdaad de 3 die voormalige bestuursleden de eerste zijn die aftreden. Dat ziet u onder puntje 4 staan van de KPC-groep. Ik weet niet of die zit bij de achterliggende stukken. Ja, die zit bij de achterliggende stukken. Dus daarin hebt u inderdaad gelijk.
Ik kijk even naar de raad. Volgens mij zijn de vragen ook weer beantwoord. Heeft dit aanleiding gegeven tot aanvullende vragen of andere vragen? Dan kijken we weer of dit voldoende is om door te geleiden naar de raad. Ik denk het wel. Hamerstuk. Unaniem Hamerstuk. Dank u wel. Gaan we door naar agenda punt 10 en is hier even tafelwisseling. Ja, iedereen klaar voor het volgende agendapunt? Dan gaan wij door naar agendapunt 10, jaarstukken 2014 en begroting 2016, regio Achterhoek. Ik kijk naar de raadsleden of er vragen zijn voor de eerste ronde. Ik zie in ieder geval bij 2 personen vragen. Dan begin ik bij mevrouw Koster en daarna de heer Venema.
De wethouder iets meer zeggen over hoe het nu staat met de taken die wij overgedragen krijgen van de regio? Want dat is al wat langer bekend en ik kan eigenlijk niks vinden in de stukken. Wat gaan we daar nu concreet voor doen? Wat moeten we gaan doen? En wij hebben ook wel wat moeite gehad om in de programmabegroting om in de programmabegroting helder te krijgen, ook weer concreet, waar wij straks aan moeten toetsen als het jaar voorbij is. Het is een beetje algemeen gesteld allemaal. En hoe kunnen wij nou straks die programmabegroting toetsen?
Dank u wel, mevrouw Koster. De heer Venema.
Dank u, voorzitter. Even een punt verwijzen naar de kaderbrief. Daar wordt een bedrag van 4,69 per inwoner genoemd. Er staat iets tussen haakjes in wat wel ons in opperste verwarring brengt. Er staat exclusief projecten. Wat betekent dat nou? Dat die 4,69 inderdaad de bijdrage is die staat? Of kunnen we nog al verrassingen verwachten? Dat is de eerste vraag. Als ik kijk naar diktepunt 2, er wordt gevraagd om een voordeel van €7100 over 2014 te reserveren voor het projectplan. Nou, dat is wel een interessant projectplan, maar ik zie geen enkele onderbouwing, opzet of verte. En dan vraag ik me af, is dat de juiste manier om nu zeg maar dat bedrag al te reserveren, terwijl we niet weten waarvoor bedrag we het eigenlijk over hebben. Maar goed, het andere verhaal, eigenlijk een beetje eenzelfde orde van grootte. Die kaderbrief wordt gerept over een bijdrage aan de stuurgroep Achterhoek. En eigenlijk wordt er ook een reservering gevraagd, een begroting gevraagd van €7500. Dat zie je eigenlijk niet weer terugkomen in het dictum. Het kan zijn dat wij abuis zijn of even ergens een afslag gemist hebben, maar we vragen ons af wat dat nou precies betekent. Moet je nou rekening houden met die 75 euro, 100 euro, ja of nee? Of komt er dan nog een concreet verzoek? Dus dat is eigenlijk de vraag. Dank u.
Het woord is aan het college.
Dank u, meneer de voorzitter. Met de begroting die nu voor ligt, ligt niet voor dat er taken van de regio overkomen richting de gemeente Doetinchem. Er zijn wel een aantal dingen die afgebouwd worden, bijvoorbeeld rondom de vuilstorten, maar dat is niet, heeft geen betrekking op Doetinchem. Waarom het zo ingewikkeld is om concrete doelstellingen bij de begroting te plaatsen, dat is door de constructie die we met elkaar hebben gekozen voor de regio Achterhoek. Eigenlijk is het een heel klein bureau wat vooral faciliterend optreedt, terwijl de inhoudelijke kennis door de verschillende gemeentelijke diensten ingebracht wordt bij de verschillende overleggen, portefeuillehouders overleggen en alles wat moet gebeuren. Daar gebeurt dus het inhoudelijke werk, wat je dus ook kunt toetsen. Als je het concreet zou willen maken in de begroting, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van ja, hoeveel ondersteuning wordt er gegeven aan een van de PO's die voor de vier beleidsthema's dat de regio werk doet. Wat doet dan precies de regiodirecteur? Ja, dat is lobby. Wilt u dat concreter uitgevoerd wat die beste man doet? Ja, dan wordt het een heel raar verhaal. Dat is bijna een soort van functioneringsgesprek. Dus vandaar dat dat niet concreet te maken is. Op het moment dat je zou zeggen de regio doet beleidsmatig zelf heel veel, ja, dan kun je dus ook het concreet maken van wat voor dingen komen daaruit. Wat voor doelen worden gehaald. En de zaken die we met elkaar willen Achterhoek breed, daarvan is ook door u zelf de uitvoeringsprogramma van de Achterhoek 2020 vastgesteld. En daar kun je dus de groene vinkjes zien, want dat was de bedoeling van Achterhoek 2020. Een projectenbureau wat projecten zou realiseren. Ja, daar kun je dat dus heel concreet maken. Dat kunt u ook zien als daar de verantwoording van komt. De voortgang van projecten. Dus qua tijd, qua geld, qua planning. En dus ook qua resultaat. En daar kun je dus prima de groene vinkjes zien, want dat is de bedoeling van Achterhoek 2020. Het ligt hiervoor de begroting van de regio. En dat daar tussen haakjes het een en ander staat, heeft vooral te maken met die link met veranderingen met de regio. De betaling zoals die in Duitsland destijds anders geregeld was dan van onze kant. Dat wordt pas in 2016 geregeld. Wat we zien is dat er een overschot is op de jaarrekening van de regio. Zo'n 40.000 euro. Gelet op de inwonersbijdrage, dat is gerelateerd aan je aantal inwoners, zou dat opleveren dat er eenmalig 7100 euro gestort wordt in de kas van Doetinchem. Maar we zien nou dat er een aantal projecten gewoon gaan komen. Want we hadden ook ambities, die zijn ook door u zelf aangegeven, over de samenwerking, over Doetinchem op de kaart zetten. Verplichtingen die we met elkaar zijn aangegaan om bijvoorbeeld in die Achterhoek 2020 projecten te realiseren. Wij voorzien dat er komend jaar voor dit of dat project nog geld gevraagd zal worden. Vandaar dat het college u voorstelt om dat even apart te houden, zodat het veel gemakkelijker is om daarop in te spelen, zodat je daar ook zicht op houdt. En anders zou, als we bijvoorbeeld als Doetinchem 1000 euro moeten bijdragen aan iets, zou er apart een raadsvoorstel gemaakt moeten worden om die 1000 euro te voeteren, want die zit niet in de begroting. Nou, dat is een systeem wat je eigenlijk niet wil. En dit is een tussenvorm om wel grip te houden op je eigen middelen, maar wel de middelen gewoon te reserveren voor projecten die nog komen. Daar waar we weten dat ze gaan komen, is er geld gereserveerd in de begroting. Maar het jaar loopt. We hebben een aantal ambities met elkaar afgesproken. En daarvan verwachten we dat er dus nog een aantal dingen zouden kunnen gaan komen. En als u mij nu vraagt, weet u nu al wat dat is? Nee, dat weet ik niet. Maar een van de dingen waar bijvoorbeeld over gesproken wordt, is of we ons niet wat meer nog moeten laten ondersteunen met een deskundige als het gaat over een aantal lobbytrajecten. Over bijvoorbeeld dubbelspoor. Een verhaal als de Noordtak hebben we iemand bij gehad en volgens mij niet helemaal zonder succes. Een verhaal van de tweede fase van de N18, maar ook bijvoorbeeld stappen die we zetten in de samenwerkingsovereenkomst met het Rijk. En dan heb je gewoon even wat lucht om met z'n zevenen, achterna ik hoop ook in de toekomst, eventjes wat armslag te hebben. Daarom is voor deze constructie gekozen. Dank u, voorzitter.
Leidt dit tot aanvullende vragen in eerste instantie? Mevrouw Koster.
Oké, ik zal hem anders formuleren. Met de verlaging van de bijdrage aan de Euregio, met die verlaging gaan we op onze eigen kerntaken inzetten. Heeft de wethouder al een beeld hoe we dat gaan inzetten?
Is het helemaal helder bij de wethouder? Ik zag nog niet helemaal het kwartje tot het helemaal.
Nou, ik heb het idee dat er twee dingen met elkaar vermengd worden.
Ja. Probeer duidelijk te maken wat u begrijpt, dan kan mevrouw Koster constateren wat de juiste.
Er verandert wat in de regio. Dat staat ook in de onderliggende stukken. Er verandert iets over hoe met name het gebouw gefinancierd wordt. Dan wordt nu een andere regeling tussen Nederland en Duitsland samen in de regio voor gekozen. Dat heeft een verandering teweeg. Welk bedrag er per inwoner bijgedragen moet worden aan uw regio. En dat is de wijziging die daarin zit. Dat was bedoeld om het per 1 januari al te doen. Dat lukt niet, het wordt 1 januari 2016. En dat staat verder los van wat de regio zelf doet. Vandaar dat ik even zo moeilijk keek. Want de een is gewoon een financiële exercitie van de regio zelf. En die wordt één op één doorgesluist in de begroting van de regio. En dat wordt weer doorgesluist naar de 8 deelnemende gemeenten.
Ik kan er nog bij aanvullen dat de besluitvorming over de bijdrage van de regio ook pas ook in de volgende raadsvergadering nog weer terugkomt. Dus wellicht past het ook daar om dan uw vraag nog opnieuw te stellen. De heer Venema.
Ja, heb ik de wethouder goed begrepen? Dat heeft gezegd dat 4,69 per dat bedrag eigenlijk staat. Maar in die exclusieve projecten eigenlijk staat op het speelruimte dat hij heeft met 7100 euro. Klopt dat? Of anders ben ik het niet helemaal volgend wat u heeft gezegd. Begrijpt u mijn vraag? En dat is één. En de tweede had ik toch even graag een antwoord op die 7500 euro wat ik u net ook vroeg.
Volgens mij, want dit is vrij ingewikkelde boekhouding en ik snap ook dat u het helder wil hebben. Volgens mij kan ik u het beste dit even op schrift laten toekomen, omdat de bedragen 7100, 7500, dat gaat allemaal door elkaar heen lopen. In het ene geval gaat het over projecten die we nog niet weten, in het andere geval gaat het aan bijdragen voor projecten, onder andere aan de Achterhoek 2020. Dus volgens mij is het verstandig om hier even een eenduidig overzichtje te maken van waar gaat welk geld voor besteed worden en hoe zit dat in de begroting. En ik zal zorgen dat u dat voor de raadsvergadering hebt.
Misschien als een tweede collegelid toe.
Nee, als externe gast, als voorzitter,
we hebben de voorzitter,
als voorzitter
van de
regio kan ik wellicht, ik zat belangstellend op de tribune.
We hadden geen gast aangemeld gekregen, daarmee voor
waarde. Nee, daarom. Er is natuurlijk gewoon de vaste bijdrage voor de vaste kosten ook van de regio. Daarnaast lopen natuurlijk een aantal projecten, soms bijvoorbeeld voor de stad- en regiocontracten, et cetera. En dan hangt het er even vanaf wat je hebt aangemeld, waar je ook je eigen gemeentelijke cofinanciering bij doet. En die zit niet begrepen in die 4 euro zoveel. En ik vermoed dat dat even de verwarring had gegeven. Dus dat het niet verward moet worden met wanneer wij nog projecten hebben die ook weliswaar via de regio lopen, dat het dan altijd via die 4,69 euro is. Dat gaat soms om hele andere bedragen waar de cofinanciering zit. En in mijn beleving is dat even bedoeld met die opmerking ten opzichte van die inwonerbijdrage. Daarnaast komt je cofinanciering op projecten die weliswaar in regionaal verband lopen.
Dan stel ik even de vraag aan de raadsleden. Is door die extra toelichting van onze externe gast de toezegging van het collegelid niet meer nodig? Of zegt u nog steeds, ik wil het toch graag op het papier hebben staan?
Het is altijd goed om het papier te hebben, denk ik. Dat is de eerste. Dus graag uitvoering van die toezegging. En toch is 2/3 van de vragen die ik gesteld heb beantwoord. Die 7500 blijft mij nog steeds puzzelachtig. Dus misschien kan daar.
Nee, ik begrijp dat daar de toezegging van de wethouder op zit om dat schriftelijk te beantwoorden voor de raadsbehandeling van de week. Dan kijk ik nog even weer of er nog behoefte is aan de tweede termijn. Nee. Is het voldoende behandeld met de toezegging van het college om een aanvullende onderbouwing van de projectbijdrage te doen, om het door te laten gaan naar de raad? Dan ter bespreking of als hamerstuk? Hamer? Ja? In ieder geval bij meerderheid. Ik zie niet iedereen, maar volgens mij bij meerderheid. Hamerstuk en door naar de raad. Dank u wel. Dan gaan wij door naar agenda punt 11. De stukken met betrekking tot de veiligheidsregio. Dan krijgen we nu een ander collegelid. Ja. Meneer raadslid, geen wisseling. Dan gaan we gelijk door. Voor de eerste instantie vragen over de veiligheidsregio. Mevrouw Koster, de heer Venema, de heer Westerdiep en de heer Langekamp. Dan beginnen we met de heer Westerdiep.
Dankjewel, voorzitter. Ja, een klein vraagje. Wat me opviel, dat het algemeen bestuur dan een indexering vraagt voor de loon- en rijprijscompensatie. En dat leggen ze dan voor en dan zeggen wij er weer van dat dat niet handig is. En mijn vraag is dan, wie bepaalt het eigenlijk? Of we dat, bedoel, zijn we daar volgend in of hebben we daar wat meer over te zeggen? Want als dat niet zo is, als we daar niets meer over te zeggen hebben, dan is het natuurlijk erg lastig om je uitgaven nog in de gaten te houden. Dankjewel, voorzitter.
De heer Langekamp.
Ja, dank u wel. Wij willen graag weten waar het verschil van die indexering vandaan komt. Die van 0,75% en 2,15%.
Dat was uw vraag, begrijp ik, mevrouw Koster.
Ja, wij wilden graag weten in hoeverre de ontwikkelingen bij de landelijke politie van invloed zijn op de veiligheidsregio of zouden kunnen zijn in de toekomst. En de tweede vraag is, we lazen in de stukken dat de voorjaarsnota niet meer aan de raden worden voorgelegd. Kunt u vertellen wat daar de reden voor is?
En volgens mij heb ik van de heer Venema een vinger gezien.
Ja, je zit hem ook weer in een onduidelijkheid qua bedrag. Het gaat om die 41.000 euro. Ter laste te brengen van de binnen de gemeente opgenomen stelpost voor boven nominale ontwikkeling. Maar er is toch helemaal geen extra verschil van 41.000 euro. Want als ik hem begrijp, dat gaat over die indexering hè, van 0,75. En daar heeft de veiligheidsregio aan de begroting op 2016 mee te rekenen. En volgens mij kan er dus geen sprake zijn van een stijging met 64.000 euro. En dat kan dus ook geen verschil zijn van 41.000 euro. Snapt u wat mijn porté is?
Volgens mij gaan we het college vragen te reageren op de vragen.
Dank. Wat je natuurlijk heel vaak ziet is dat, om te beginnen even de prijsindex. In dit geval dacht ik dat die ook zoals de gemeente Apeldoorn volgt, is ooit afgesproken in de gemeenschappelijke regeling, wil ik even afzetten, maar ik meen dat dat was. En anders is dat dus altijd een CBS-cijfer. Dan wordt er gewoon gekeken wat is voor het volgend jaar ingeschat, de prijsstijging, en daarmee wordt de begroting opgesteld. De regio Achterhoekgemeenten hebben gewoon gezegd op enig moment, wij verwachten bezuinigingen en een maximale en een andere index wordt gevolgd. Nou, dat is uw politieke statement. En gezegd, wij vinden dat het niet meer moet stijgen met. Dat is bijna een jaarlijks terugkerende discussie in het algemeen bestuur. Een aantal gemeenten is van mening dat de index, zoals ook destijds, gewoon die volgt uit de gemeenschappelijke regeling gevolgd moet worden. Daar wordt dan ook die begroting mee opgesteld. En een aantal gemeenten blijft het daarmee oneens, omdat ze vinden dat maximaal een beperktere kostenstijging zou moeten plaatsvinden. In het kader van gelijk de trap op, trap af, nou, een aantal van dat soort overwegingen. En dan is het dus niet handje drukken, maar stemmen tellen. En ik heb, en ik hoop dat ik u daar plezier mee heb gedaan, namelijk gehoord, de Raad van Doetinchem ook, dat hebben we met z'n allen gedaan in de Achterhoek, dus tegengestemd. Maar uiteindelijk gaat hij weer om zienswijze. Daar een minderheid was daar dus voor. Dus uiteindelijk zal dan, en terecht en begrijpelijk, het AB zeggen, oké, meer stemmen voor, minder stemmen tegen. Zo gaat hij naar de gemeente en wordt nu om zienswijze gevraagd. En adviseren wij u in lijn consequent te zeggen niet. En als u zegt, nou, we vinden het heel consequent, maar als dat toch uiteindelijk door die andere raden hun colleges volgen, ja, dan trekken we in die zin aan het kortste eind. Maar is het wel democratisch proces gevolgd zoals we afgesproken hadden. Dat is even wat ten aanzien van de waar die indexverschillen vandaan komen en hoe even de procedure is. Waar komt dat verschil vandaan? Wie bepaalt de index? Dan vervolgens de vraag, de landelijke politie. Ik begrijp niet helemaal waar u hem exact op doelt, hoe dat ook inderdaad van invloed kan zijn op de veiligheidsregio. We hebben natuurlijk een aantal specifieke taken die we daar gewoon gezamenlijk doen. En daar is die begroting op gebaseerd. En ja, je zou kunnen zeggen, als de politie taken niet meer doet, voor een deel gaan die naar de gemeente. We zien soms verschuiving richting ons team handhaving. Soms zie je dat we daardoor gezamenlijk zaken oppakken. Maar de ontwikkeling binnen de landelijke politie, ja, voor een deel vertaalt hij zich door. En voor een deel staat hij er helemaal los van. Maar het is heel ingewikkeld om die algemeen te beantwoorden. Als u hem zo algemeen stelt, de ontwikkelingen bij de landelijke politie. De voorjaarsnota. Ik twijfel even of die niet, de uitgangspunten, die wordt ook daar weer via de gemeenschappelijke regeling voorgelegd. Je kunt je afvragen of dat handig is om dat weer langs die 21 raden te doen. Dus er is inderdaad gezegd, we doen twee keer op deze manier de begroting en de rekening. En dat is het dan. Vandaar dat dat zo in de stukken staat. Die 41.000, ja, die hangt dan dus weer af en dan kom ik terug bij de heer Venema. Ja, dat hangt dus even af welke index je volgt, of het wel of niet uiteindelijk zich voor gaat doen.
Ik heb de indruk dat mevrouw Koster nog wat aanvullende vragen heeft.
Ja. Dus de onderbouwing dat we de voorjaarsnota niet meer krijgen omdat het onhandig is om dat langs 21 raden te laten gaan. Dat was de onderbouwing.
Nou, of u op deze manier, je zou de vraag om kunnen draaien van vindt u dat u zo voldoende invloed kunt hebben op de totstandkoming van. We hebben natuurlijk de politieplannen, de veiligheidsplannen, een aantal zaken worden ook binnen de raad hier en al die gemeenten SEC, denk ik, goed voorbereid. En op grond daarvan stuurt u mij ook op pad om inbreng te leveren bij ook de voorjaarsnota. En zijn ook die regionale plannen dienen als basis. En om het niet dubbel te doen, zou je dus nog een keer kaderstelling krijgen. Het kan hoor, ik ben met u eens. Je zou prima kunnen zeggen, we willen dat gewoon ook dat binnen 21 raden nog in dat voortraject meenemen. En ik kijk even, ja, zit hier ook geen, ik zou bijna naar de griffier moeten kijken of wij niet toch ook de uitgangspunten van de kadernota niet ter kennisname aan de raad hebben gehad. Maar kijk even.
Die zit bij deze stukken,
maar niet apart. Nee, maar die zit er dus in die zin wel bij, maar niet eerder in de voorronde.
Maar, een aanvullende vraag van mevrouw Koster.
Sorry. Maar dan kunnen wij zelf toch die kaders dan ook niet meer stellen. Want dat is toch het hele doel van een voorjaarsnota, kadernota, hoe je hem dan ook wil noemen, zeg maar. Maar dan slaan we dat toch over en dan... Of zie ik dat nou verkeerd? Kan hoor.
Ja, als die echt op geen enkele wijze, dan heb je natuurlijk gelijk. Dan zeg je van, dan zitten we aan de voorkant niet meer aan het sturen. En tegelijkertijd voelde ik mij in het voorjaar op pad gestuurd met diezelfde, ook bij het vaststellen van de kadernota, naar de principes zoals ik die van uw raad heb meegekregen. Dus op enig moment hebben we daar toch over gesproken, zonder dat misschien die kadernota SEC voor lag, waardoor bijvoorbeeld de burgemeesters in de Achterhoek over die 0,75 toen al mee hebben gegeven bij de vaststelling van de kadernota. Desalniettemin hebben we ook al dat verschil hadden en de begroting werd opgesteld. Nee.
Meneer Steintjes.
Het is dan toch ook zo, in verschillende gesprekken met de raad neemt u informatie van ons mee. U gaat daarmee op pad ook als input voor die voorjaarsnota. Wij krijgen hem ter kennisname. En daar zouden we dus in principe u ter verantwoording kunnen roepen over wat heeft u nu daarvan ingebracht en waar zien we dat nu terug?
Dat sowieso. En de griffier helpt mij nog even in die zin ook, doordat we bij de wet gemeenschappelijke regelingen het traject naar voren hebben gehaald, dat u dus ook de begrotingen al van die WGR, want dat wilde u graag, om hem eigenlijk in uw eigen voorjaarsnota's goed mee te kunnen nemen, naar zodanig naar voren te halen, dat eigenlijk het tijdstip van de kadernota en de voorjaarsnota en de begroting, ja, nagenoeg samenvalt. U krijgt hem dus al bijna in één keer aangeleverd. En dat is dus wat nu aan de orde is. Want de begroting en de stukken natuurlijk voor onze eigen begrotingen, daar had u in onze voorjaarsnota gemeentelijk, kon u al kennis hebben van deze stukken. En dat is naar voren gehaald. En daarmee vallen eigenlijk die momenten anders samen. Of die vallen nu eigenlijk samen. Vandaar dat u die stukken als het ware gelijktijdig krijgt aangeboden. Je kunt niet de voorjaarsnota nog voor de jaarrekening van de WGR-regio, want dat zou de normale volgorde zijn.
Alles kan. Waarom niet?
Ik geloof dat het een serieus bedoelde vraag is.
Ja, nee, alles, tuurlijk. alles kan. Alleen wil je echt dat we dan zo'n document gaan opstellen, apart, terwijl je je jaarrekeningcijfers al als input gebruikt, je nu kunt debatteren over die begroting, over extra bureaucratie gesproken. En, klopt hoor, het kan, maar hoe zinvol is het dan?
Maar volgens mij staat in de jaarrekening, pak ik even de huidige cyclus, gaat het over het jaar 2014. En gaat een voorjaarsnota met daarop volgend de begroting over het jaar 2016. Dus als er inderdaad in de jaarrekening meteen alle prognoses voor 2016 zouden staan, dan ben ik het met u eens.
Nee, die komen dus in de begroting en dat wordt opgebouwd uit. Ja, ik hoef u dus de cyclus niet uit te leggen, u werd er net zo op in thuis als ik. Maar met die gegevens pakken we hem nu gewoon efficiënt samen, omdat het moment zo ver naar voren zit zoals eigenlijk de gemeenteraden dat graag wilden. En is gewoon de vraag hoe zinvol is het om nog dan een apart moment te creëren, terwijl natuurlijk de functie van de kadernota, daar verschillen we niet van mening over, hè, dat dat een andere is. Maar die wordt nu gewoon samengevoegd, wordt in één keer gedaan. Om hem vroeg in het jaar te hebben, opdat we er ook bij de tijdig in één keer de discussie over kunnen hebben in de raden. En de gemeenten hem ook dus in hun eigen begroting kunnen verwerken.
Ik blijf wel een beetje het gevoel hebben dat rondom de procedure van de kaderstelling nog niet helemaal definitief alles gezegd is. Maar dat we nu ook niet verder uitkomen met informatie.
Ik wil nog één poging doen. Je zou ervoor kunnen kiezen. Dan zou dat nu zijn, op dit moment. Dan gaat dat terug naar het algemeen bestuur, krijg je de hele behandeling. Dan wordt op grond daarvan de begroting opgesteld. Die komt dan voor de bekende 15 juli, et cetera. Dus dat kan, dat is een extra rondje. Hoe wenselijk of hoe nodig vindt u dat? Dat er verschil in zit, begrijp ik. En ik vind het ook in die zin een terechte discussie zou het kunnen zijn. Maar ik vraag echt aan u dan om even na te denken of u die behoefte echt hebt ten opzichte van nu efficiënt in één keer.
Ja, maar goed, die onderbouwing, efficiëntie, twee rondjes, gaat dan net zo op voor onze eigen cyclus. Ja, is goed, ja?
Dat kan nogmaals, het is. Alleen ik denk dat er iets een verschil in zit, maar dat is dan aan uw politieke afweging. Op een iets meer op afstand in die WGR. Maar
meneer Steinkjes, we gaan proberen het af te ronden, dit onderwerp.
Ja, maar het is toch zo dat op dit moment, nu deze stukken voorliggen, dat is toch het moment om dan de portefeuillehouder te vragen van wij hebben op moment X of Y ingebracht dat wij graag daar en daar de aandacht voor wilden hebben. Wij zien dat al dan niet terug in die stukken. Wat heeft u daar nou eigenlijk mee gedaan? Dan hebben we toch eigenlijk, dat gaat over brug waar we het hier over hebben.
En dat zei ik net al eerder, in de kader van de regionale veiligheidsplan, een aantal zaken, dat is eigenlijk al kaderstellend op inhoud besproken. Financieel pakken we hem nu in één keer mee. Dat doen we in de gemeente heel bewust in twee rondes. Dat zou je hier ook kunnen doen. Maar om juist te bevorderen dat die begrotingen naar voren gaan van die WGR-regio's, opdat u daar eerder over kunt spreken en er nog een voordeel mee kunt doen bij het opmaken van uw eigen begroting, is dat een keus.
Blijf zien dat nog niet helemaal alles tot tevredenheid is behandeld, maar het begint ook een beetje een 1-2'tje te worden. Ik zit even te kijken of er een ander onderwerp is, hoor. Jawel, nou, dat is, nou,
fijn.
Dan kijk ik gewoon rond of er nog behoefte is aan een tweede instantie, uiteraard. Dan kijk ik nog even door of het voldoende nu behandeld is om het door te glijden naar 25 juni. En als hamerstuk. Dan heb ik dat net verkeerd ingeschat. Dan gaat het samenstuk door naar de raad van 25 juni. Dank. En gaan we door naar agenda punt 12, de gedragslijn bij belangenverschengeling. Volgens mij is de stoelenwisseling heeft plaatsgevonden.
Nou, in principe zou onze fractievoorzitter dit doen, Hans Boerwinkel. Maar die is, ik weet niet of hij nog in vergadering in het werkcafé zit. En anders blijf ik gewoon even zitten. Dan pak ik
stel ik toch voor dat je gewoon blijft zitten en dan zo goed als mogelijk uw geluid...
Ja, nee, we gaan natuurlijk niet tot half willen wachten. Dat snap ik ook wel. Dat,
Dank u wel voor de medewerking. Dan ga ik naar de eerste ronde voor de raad. Wie heeft behoefte aan vragen aan het college over dit onderwerp? Mevrouw Koster. De heer de Moïse Chatelier. Mevrouw Koster. Graag. Het is natuurlijk geen vraag aan het college, want het is ons eigen voorstel. Dus het is eigenlijk een vraag aan onszelf. Wie hebben we dan? Dan ben je... Jullie twee gaan wel namens de raad dan dat doen. Dus het is nu in uw raadsvoorzittersrol.
Mag ik alle rollen vanavond aan deze?
Ook deze pet past u uitstekend. Er gaan vragen gesteld worden aan de raad, door de raad. Mevrouw Koster.
Wij missen eigenlijk nog in het stuk nog steeds het onderscheid tussen integriteit en belangenbehartiging. Belangenverstrengeling, sorry. Kunt u daar wat meer helderheid over geven? Tweede vraag en de laatste. Er staat nu in het voorstel dat het integriteit in beslotenheid behandeld gaat worden. Ik snap ook wel hoe dat komt en waar dat vandaan komt. Maar is het ook een idee om daar een termijn aan te hangen om het uit te proberen, om bijvoorbeeld te zeggen, we doen dat voor een jaar en we kijken hoe dat bevalt. Omdat er natuurlijk ook wel wat meningsverschillen waren over hoe je dat dan zou moeten doen.
Heer de Moïse Chatelier.
Ja, voorzitter, bij ons zit de pijn in het dictum, in het voorstel om het onderwerp integriteit voortaan niet openbaar te behandelen. Die logica ontgaat ons de ene malen. Daar zijn we altijd voor transparantie. We hebben als raadslid een openbare functie. Daar hoor je ook niet openbare verantwoording af te leggen. Op het moment, en kennelijk is dat omdat we dan anders, als de deuren open zouden zijn, er niet over zouden praten met elkaar, dat niet openbaar gaan doen, geven we juist een fout signaal. En dan vragen we ons af of het dan niet veel logischer zijn, het openbaar doen. En als er iets is wat dan kennelijk moeilijk zou zijn openbaar, hebben we daar altijd toch de weg naar de burgemeester toe om daarmee te gaan praten en dan die weg te gaan doen. Maar dan ga je toch niet zeggen, we gaan alles dicht timmeren.
Ik zal dit omvormen naar een vraag in plaats van een politieke mening. Wat zijn de overwegingen van de raad geweest om dit voorstel op die manier op te stellen? Dat is de vraag, denk ik. En als er een debat gaat ontstaan wat echt een politieke tint krijgt, dan verwijs ik me door naar 25 juni.
Voorzitter, dat zal geen debat worden, want dan zullen we de 25e gewoon met amendementen komen.
Nee, maar dat was eventjes alvast reageren wat u nu deed. Volgens mij zijn er twee partijen vragen gesteld en het woord is aan de raad.
We hebben natuurlijk een uitgebreide gedragslijn al. En wat er eigenlijk nu, denk ik, de discussie die we de afgelopen periode even gevoerd hebben, ging echt ook over van over welke punten kun je nu wel of niet meestemmen. Welke punten kom je ook in de belangenverstrengeling terecht, misschien in je andere functies. Hè, als je functies elders hebt in combinatie met de raadsfunctie, daar waren eigenlijk de meeste vraagstukken de afgelopen periode over ontstaan. Daar hebben we wat uitgebreider over gesproken en daar worden nu ook meer handvatten voor gegeven, althans die we onszelf geven, hoe daarmee om te gaan. En ook op het belangrijke punt van, word ik dan geacht niet mee te spreken in de raad of niet mee te stemmen in de raad, wanneer wel, wanneer niet. Die worden eigenlijk met het voorstel wat nu voor ligt, dat we zeiden van nou, laten we daar meer helderheid in geven, nu we het er nog eens een keertje goed met elkaar over hebben gehad, maar die komen naast al die andere aspecten ook van integriteit, waar het ging om aannemen van geschenken en noem dan, ja goed, ik pak er maar even eentje uit. We hebben nog een hele riedel. Dus die gedragslijn wordt slechts aangevuld met hetgeen we nu specifiek eigenlijk verscherpt en aangeduid hebben. En een aantal andere zaken die niet in de discussie misschien aan de orde zijn geweest, gaan we vanuit dat die gewoon blijven zoals we daar eerder afspraken over hadden. Dus het wordt in die zin is het een aanscherping en een verduidelijking en een aanpunting. En andere punten blijven gewoon van kracht zoals we die eerder met elkaar ook hebben afgesproken. Een evaluatiemoment inbouwen lijkt me een uitstekend voorstel. En ik denk dat het dan goed is om gewoon na een jaar te zeggen, we gaan even evalueren of zowel het behandelen van, en dan kom ik ook zo op het openbaar, niet openbaar, en of ook de gedragslijn, zoals we die dan in zijn totaliteit hebben, of die plezierig is, of die werkt, of dat dat verduidelijkt is, of dat tot minder discussie onderling geleid heeft, of met de buitenwereld. Nou, dat lijkt me een goed voorstel. Mijn advies is dat gewoon inbouwen, afspreken met elkaar, dat we het na een jaar gaan evalueren. Dan even openbaar, niet openbaar. Ik denk dat alle van mening zijn dat als er discussies zijn waarvan je denkt dit klopt niet of hier willen we het over hebben, dat je dat ook niet, bij uitstek niet in het achterkamertje opgesloten wilt laten zitten. Maar nu was even de vraag om op een goede manier met elkaar het gesprek te kunnen hebben en om te kunnen kijken of er zaken zijn die het daglicht wel of niet kunnen verdragen. Dat komt het best aan tafel, aan het bovenlicht, als je daar toch even in de beslotenheid elkaar op kunt bevragen. Ook in de, ik zou bijna zeggen, de beschermde omgeving, dan kun je hem ook net iets scherper. Ik zou haast zeggen, je krijgt een beetje de discussie tussen een verdachte is nog geen schuldige. En om dat te voorkomen of om je een rem te voelen dat je iemand al publiekelijk bijna aan de schandpaal hebt genageld, terwijl daarna nog moet blijken of zal blijken dat er eigenlijk niks mis is. Dat hebben we van geconstateerd met elkaar, althans u. Ja, aan de ene kant remt dat soms om de vraag te stellen en komt misschien niet aan het licht wat aan het licht zou moeten komen. Dus laten we in het voortraject gewoon een meer beschermde, waardoor je hem ook juist wat kritischer wellicht kunt insteken en wat opener met elkaar van gedachten kunt wisselen. Wat onverlet laat dat je op enig moment de behoefte kunt hebben, nadat we dus in die beeldvormende raad per kwartaal daar met elkaar gesproken hebben, dat we zeggen, ja, maar hier willen we met elkaar een openbaar debat over hebben. Dat moet altijd kunnen, maar het ging er nu om dat we elkaar eerst eens recht in de ogen kunnen kijken en niet geremd worden, nog in het geven van antwoorden, nog in het stellen van kritische vragen. Dat was het algehele gevoel, dat dat zou helpen om die zaken goed bespreekbaar te krijgen, omdat ze anders misschien niet eens aan bod komen. En dat laat onverlet, want ik zei al wat ik aan het begin zei, dat er absoluut dan de situatie kan ontstaan dat iemand zegt, prima, maar dan ga ik ervan uit dat u dit openbaar gaat melden. En als u dat niet openbaar meldt, dan zal ik er openbaar vragen over stellen.
Met hetgeen ik zojuist heb gemeld over de wijze waarop we hierover spreken, geef ik het woord aan de heer Moïse de Chatelier.
Ja. Voorzitter, wordt hier niet de situatie nu omgedraaid? Het kan toch in openbaar? En we hebben toch altijd de mogelijkheid, als we om een of andere reden vinden dat iets in beslotenheid, een ordevoorstel doen en het in open en beslotenheid doen. Bent u nu echt de hele situatie aan het omkeren?
Ik wil graag nog één keer de ruimte geven om daarop te reageren. En ons vijf toch echt op de 25 juni dat een absoluut interessant debat kan worden.
Ik draai niks om. Als het is, draait u het zelf om. He, even als raad, de raad. Maar goed, ik wil wel even de raad spelen nu. He, dus, en we hebben gezegd dat eerste gesprek van joh, is het nou wel verstandig dat je zus of zo hebt gedaan? En waar iemand anders zegt, godde, och, lijkt dat zo? Joh, ik heb helemaal niet gedaan, dat is van de buurman. En wat vreemd dat je dat gedacht hebt, want ik heb hem even te leen, et cetera. Zo'n gesprek, voordat dan de hele wereld, wat je weer uit de wereld hebt, dat, nou, et cetera. Daarvan hebt u met elkaar gezegd, om toch niet geremd te voelen om die vraag te stellen, dat moet prima kunnen. Is daar nou een antwoord uit? Ja, ik vind dat dat moet kunnen, dat heb ik cadeau gehad van de voorzitter van zus en zo, in de hoop dat ik wat gunstiger in de raad zou opereren. Ja, dan is het van, nou wacht even, maar nu wil ik toch dat je dit, als je dat echt vindt en kunt, dat vind ik dat het hele publiek in de wereld moet weten. Weet dan even dat als je dat vindt, en als dat zo is, dan wil ik daar een in openbare raad of in een openbaar debat met jou een gesprek over hebben. En dan zullen we dat ongetwijfeld met elkaar hebben. En om dat aan de voorkant niet iemand onnodig te beschadigen, of je geremd te voelen om echt die vraag te durven stellen, om juist die drempel, hebt u met elkaar gezegd, wij vinden het verstandig dat als er nog even niks aan de hand is, maar toch met elkaar dat gesprek, dat dat dan ook in die even nog beslotenheid kan plaatsvinden. Terwijl als er zaken zijn waarvan je zegt, nou, die aan het licht komen, dan zul je absoluut met elkaar de behoefte hebben. En dan zou ik het als burgemeester al de eerste zijn, dan is het niet meer, spreek ik even niet meer naar u, om daar te vinden dat daar openbaar of publiekelijk iets van gezegd moet worden. Maar dat vindt u dan zelf ook al en ongetwijfeld is er dan daar die gelegenheid toe.
De heer Steintjes.
Deze discussie verbaast mij dan ook een beetje. Ik ben daar op zich ben ik er hartstikke voor om de dingen openbaar te bespreken. Daarom hadden we dat in het verleden ook zo geregeld. Bleek niet te functioneren. Want er bleven gewoon dingen boven de markt hangen en dan moest er apart weer iets georganiseerd worden. Wou we dan wel gewoon in beslotenheid doen. En daar kwam dit voorstel volgens mij vandaan. We hebben dat in het presidium ook op die manier besproken. Ik heb toen die kritiek van niemand opgevangen. Dus wat mij betreft is dit een mooie modus. En ik voel mij vrij om ten alle tijde, naar aanleiding van zoiets, publiek verantwoording af te leggen in een openbare vergadering. En dat we dat in het verleden andersom deden, dat is puur theoretisch gezien hartstikke mooi. Maar het bleek in de praktijk niet te werken. En ik ben er wel voor om dit dus op deze manier aan te vliegen.
Ik stel voor dat de woorden van de heer Stijntjes worden gehoord als zijn ondersteuning dat het traject zodanig is gelopen dat echt de raad met dit voorstel is gekomen en het aan de raad is om daar ook wat van te vinden op 25 juni. En het debat over openbaarheid ja en nee op de 25e thuis hoort, omdat met elkaar dan in alle openbaarheid verwacht ik met elkaar te willen delen. Ik kijk even of er nog aanvullende vragen zijn in de eerste instantie. Nee, is er behoefte aan een tweede instantie? Is het voldoende behandeld om door te gaan naar de raad van 25 juni? Ja. Bespreekstuk neem ik aan. Ja. Hey, dan vraag ik het bespreekstuk even bij hand opsteken, want hier is wat verschil. Bespreek. Eén iemand, Hamer.
Als iemand het bespreken wil,
dan ja. Ja, nee, want volgens mij gaat het via het amendement dan toch besproken worden. Dus ik stel voor het als bespreekpunt door te doen. En dan kijken we hoe lang de bespreking duurt. Ik sluit bij deze vergadering. Dank voor jullie komst.